thema voor vandaag heet, is tekortkomingen. En broeder Marinus die sprak hier laatst en had het over dat sommige mensen een gave van de geest hebben. En gebruiken, ondanks dat ze zelf eigenlijk niet echt geestelijk zijn of overkomen. En wat je ook vertelde van dat mensen heel gloedvol kunnen spreken en daardoor eigenlijk de zaal wel gezegend is door het woord. Maar terwijl ze iemand zelf bijvoorbeeld eigenlijk vaak niet zo, eens zo geestelijk hoeft te zijn of zou kunnen zijn. Dat is op zich natuurlijk een heel interessant fenomeen. Hè, dat mensen denken van, nou, dat is een geestelijke man of vrouw. Kan ook tegenwoordig. Hè? En terwijl als iemand anders spreekt, dat ze denken, nou, dat is niet zo'n geestelijk persoon. Want die spreekt zo slecht of die spreekt zo oninteressant. En hoe vaak denken wij wel niet, omdat iemand bijvoorbeeld wat minder gloedvol spreekt of onooglijk is, of een bepaalde tekortkoming heeft, dat die persoon een ongeestelijk mens is. Nou, in de Bijbel zie je heel veel voorbeelden, dat is zelfs door de tekortkomingen heen, die een mens heeft, God heel groots en groot kan werken en geopenbaard wordt. Ik ga een paar heel bekende voorbeelden noemen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Mozes, dat was een man die, hoewel hij dus hoog opgeleid was, voor tegenwoordige begrippen zouden we zeggen dat hij een universitaire opleiding had gehad, want hij had gestudeerd aan het hof van de farao. En de juiste connecties had, toch zichzelf niet geschikt achtte als leider. Ten eerste wist hij natuurlijk wat hij met die Egyptenaar gedaan had, die had hij doodgeslagen. Dus dat was iets minder geschikt als moordenaar om als leider op te treden, want zo werd hij toch gezien in Egypte. Maar zijn eigen reden was ook dat hij onvoldoende wel bespraakt was. Misschien weten jullie dat wel bij de braamstruik. Dan heeft hij allerlei redenen om maar toch vooral niet het volk Israël uit te gaan leiden. En dan komt zijn finale excuus en zegt van ja, maar ik kan niet spreken. Mijn tong zit vast. Dat is eigenlijk wat hij zegt, oftewel ik stotter. Hij is een moeilijk spreker, kon hij spreken. Nou ja, ten diepste durfde hij natuurlijk gewoon niet. Want hij was menselijk gezien wel geschikt, maar hij kende zijn eigen tekortkomingen, dat moeilijk spreken, maar ook allerlei andere tekortkomingen, waardoor hij dacht van, ik kan dat maar beter niet doen. Maar zijn grootste probleem was natuurlijk zijn angst. Maar God voorzag in die tekortkoming door Aaron naast hem te plaatsen. Die zei, je gaat gewoon, want Aaron zal namens jou spreken. Oftewel, al die bezwaren aan de kant, en zelfs het laatste bezwaar wat je aanhaalt, dat je stottert of moeilijk spreekt, gaat ook niet meer op, want ik zet Aaron naast je. En zo werd Mozes een leider die zijn weerga niet kende en het volk mocht bevrijden en uitleiden uit de slavernij. Was dat niet gebeurd, hadden we nu het volk Israël niet meer gehad. Dan waren ze geassimileerd of omgebracht. Dat was een van de vele pogingen van de Satan om het volk uit te roeien. De laatste hebben we de vorige eeuw nog meegemaakt in Duitsland natuurlijk. Nou, dan ga je naar David. David was, staat in de Bijbel, een man naar Gods hart. Maar we weten allemaal ook wel dat David nou niet bepaald het toonbeeld van vroomheid was. He, ik noem alleen het voorbeeld alleen al aan hoe hij Bathsheba tot vrouw nam. Door gewoon de concurrentie vooraan in het leger in de strijdlijn te zetten. En zeker weten van die man van haar, die zal sterven daar op die plek in de frontlinie. En dan is ze vrij en dan kan ik haar gewoon inpikken. Zeg maar. Zo ging dat in die tijd wel meer bij de niet-godvrezende koningen, zeg maar, blijkbaar. En David nam dat voorbeeld gewoon over, dat hij op die manier een probleem oploste. Maar daarmee joeg hij eigenlijk gewoon iemand de dood in, willens en wetens. En toch kwam uit die relatie met Bathsheba Salomo voort. De grootste aardse koning ooit van Israël. En hij werd het huis van David tot een eeuwigheid gevestigd. Doordat de Heer Jezus uit het huis van David was. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Paulus. Was een man die de gemeente van de Heer Jezus Christus wilde uitroeien. En als de Heer hem niet zelf had gestopt, was hem dat ook gelukt. In Handelingen 8 vers 3 staat, en ik citeer het vers 7. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Nou, Saulus die was ook bij de steniging van Stefanus aanwezig. Ik weet, een klein zijstapje. Ik weet niet wat het woord hier erover gaat, maar die steniging bij Stefanus. Heel vaak denken mensen van, Saulus die past op de jassen. Er staat dat de jassen bij hem werden neergelegd. Iedereen denkt dat hij een soort van oppasser was, dat hij op de jassen lette, dat ze niet gejat werden of zo. Dat is niet waar. Degene bij wie de jassen neergelegd werden, was degene die het de opdracht had, die het overzicht hield. Die was dus degene die bepaalde wat daar gebeurt, die steniging, was onder zijn bevel, zeg maar. Dus besef dat goed. Paulus was daar gewoon zijn werk aan het doen, daar heb ik de steniging laten uitvoeren. En de jassen werden bij hem neergegooid, want hij stond daar toezicht te houden en het onder zijn gezag gebeurde het. Daar kan je een verhaal op zich over maken. Maar goed, hij was dus een van de schriftgeleerden die dus inderdaad de gemeente, of fariseeën in de gemeente, hard vervolgde. Al die drie mannen hadden bloed aan hun handen. En wij zouden als mensen zeggen, nou, zet hem maar in de dodencel. En toch gebruikte God die mensen. Natuurlijk hadden ze alle drie gruwelijk spijt van hun daad. En toch werden ze daardoor ook bruikbaar voor God. Omdat ze het allerdiepste door waren gegaan, bij wijze van spreken. Nou, ik kan nog veel meer voorbeelden noemen. Hè. Denk aan Juda, die met Tamar toch ook wel een scheve schaats reed. Aan Rahab, die een hoer was, maar toch ten dienste van Israël was. En zo zie je door de hele Bijbel heen mensen, waarvan wij zeggen als mensen, nou ja, moet die nou een voorbeeld zijn voor ons? In onze menselijke ogen faalden die mensen. Of ze vonden van zichzelf dat ze faalden. Dat zie je ook regelmatig, dat mensen van zichzelf vinden dat ze faalden. En God zegt van nee, maar jij hebt bepaalde kwaliteiten of uitzonderlijke dingen die ik goed kan gebruiken. Nou, toch wilde God dus zijn werk volbrengen ook, of zelfs juist door deze mensen heen. Want ik noem één voorbeeld aan de andere kant. En dit gaan we even lezen in 1 Samuel 9 vers 2. Dat is één vers dat we daar lezen. Maar dat geeft niks. Maar dat gaat over Saul. En dan zie je wat voor ogen is bij mensen telt. En God gebruikt dat in dit geval. En dat gaat dus over Saul. En Saul was de eerste koning van Israël. En iedereen vond hem zeer geschikt, uiteindelijk. Want wat staat daar nou van Saul in 1 Samuel 9 vers 2? Deze had een zoon van wie de naam Saul was. Jong en knap. Ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. Een lange, knappe man, nou, die had alles mee. Alleen, ja, in de ogen van mensen dus de perfecte kandidaat. Maar wij weten uiteindelijk hoe het met Saul afgelopen is. Hij was niet zo perfect als koning. Hij heeft wel hele goede dingen gedaan voor het land Israël, dat moeten we wel zeggen. Het was wat dat betreft een kundig soldaat, een kundig leider. Alleen aan het eind van het leven ging het in zijn hoofd wel goed mis. Maar een man als Saul was wel nodig om het volk te verenigen en orde op zaken te stellen. Dat was gewoon nodig op dat moment. Zijn koningschap werd uiteindelijk niet het koningschap van Israël. En dat zou het nooit gekund hebben. Want ik weet niet hoe bekend jullie ermee zijn, maar in Genesis 49, vanaf vers 8, daar geeft Jacob een profetie over zijn zonen. En vanaf Genesis 49, vanaf vers 8... En dat was al natuurlijk al honderden jaren ervoor dat dat uitgesproken is. En dan lezen we vanaf vers 8. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp, van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? De schepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Shilo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Zover dit deel. Nou, het koningschap over Israël en zelfs over de volken, staat hier, was aan Juda en zijn nakomelingen toegezegd. Shilo of Shilo is volgens de Strongs en de netvertalers geen eigenaar, maar een uitdrukking. En die uitdrukking betekent hij die de eigenaar ervan is. Dus die komt het claimen, de eigenaar van dat koningschap, dat eeuwige koningschap. In zijn algemeenheid wordt hieruit geconcludeerd dat het de Messias Christus Jezus betreft. Met andere woorden, Saul werd verkozen voor zijn taak als wegbereider voor het koningschap, maar zou nooit het koningshuis van Israël kunnen vestigen. Dat was van oudsher al toegezegd aan de stam Juda. Dat was profetisch aan hun toegezegd. Dus het koningshuis van David moest dat ook worden. Nou, als mensen kijken we dus vaak naar wat voor de ogen is. De onooglijke, niet knappe en niet welbespraakte mensen die tellen niet. We zien op naar de knappe, mooie, welbespraakte en de geleerde mensen. Die gloedvol kunnen spreken of charisma hebben. Nou, in de wereld om ons heen zie je dat ook. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de populaire artiesten. Nou, het werd zo net al genoemd, bijvoorbeeld een Elvis die heel populair was. Maar ze zijn zo populair omdat ze bijvoorbeeld goed kunnen zingen of acteren. En we kijken naar ze op. Wat een zanger, wat een grappenmaker. Of wat een prachtig mooi fotomodel. Er zijn programma's op tv over fotomodellen en wie dan het mooiste is en het mooiste plaatje komt enzovoort. Nou, de avondvullende shows zijn er langzamerhand. Avondvullende shows over hoe mooi iemand kan zingen. Maar als je dan hoort wat voor puin op het leven van die mensen vaak eigenlijk is, of hoe ongelukkig ze zijn of worden na verloop van tijd, op de been blijven met drank en drugs, hoe ze vaak psychisch zwaar lijden. Nou, ik luister zelf bijvoorbeeld heel veel naar muziek, maar vaak wil je niet weten wat voor een ellendig leven die muzikanten leiden of hebben gehad. We noemden net Elvis, nou dat is inderdaad ook zo'n voorbeeld. Die heeft een vreselijke dood gehad met vreselijk veel pijn en eigenlijk was die man doodziek, lichamelijk en geestelijk. Deze week zag ik nog een documentaire over een bekende gitarist die uiteindelijk veel te jong overleed. Door medicijnen en drankverslaving. Op het moment dat hij in het ziekenhuis lag en een levertransplantatie zou krijgen en alles leek goed gegaan, werd hij alsnog door de MRSA-bacteriën getroffen en overleed daardoor. Ja, dan ben je nog geen 50 en dan is je hele rijke carrière. Wat stelt het dan eigenlijk allemaal voor dat je zo'n goede paar noten kon spelen op een gitaar? Want je gaat wel de eeuwigheid in met wat? Alles moest gedempt worden door drank en drugs, omdat hij het allemaal niet aankon. Met een te vroege dood als gevolg. Dan heb je eigenlijk een ellendig leven gehad. Door iedereen bejubeld, maar doodongelukkig en eenzaam. Nou, anderen mogen ons maar al te graag op onze tekortkomingen wijzen. Ik ga naar een heel bekend gedeelte in de Bijbel, en dat is Johannes 8, vers 1 tot 11. Dat gaat over de overspelige vrouw, Johannes 8, vers 1 tot 11. Ik vind het zelf een van de mooiste delen uit het Nieuwe Testament eigenlijk. Johannes 8, vers 1 tot 11. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden dat zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en met de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Nou, in vers 4 lees je dan: En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Nou, natuurlijk wordt de doelstelling hier van de fariseeën en de schriftgeleerden om de heren linksom of rechtsom te kunnen aanklagen. Zou hij genade verkondigen, dan was het niet goed. Zou hij zeggen stenig haar, dan hadden ze hem kunnen aanklagen bij de Romeinen, wegens opruiming. Zo van, nou, hij heeft daar helemaal geen bevoegdheid in en hij heeft gezegd dat waar moesten stenigen. Iets in die orde. Maar het begint met het veroordelende vingertje van die schriftgeleerden en die fariseeën. Het staat ook letterlijk gewoon, deze vrouw, dat wijzen. Deze vrouw heeft gezondigd. Zij daar, zij is betrapt. En haar tekortkoming, overigens, waar was de man waarmee ze het overspel pleegde? Alleen zij werd voorgedragen voor de steniging, maar ik neem aan dat er ook een man bij was, anders wordt het een lastig verhaal, hè? Daar werd ze op gepakt. Zij was een overspelige en dat moest dan maar eens even publiek aan de kaak worden gesteld. Dus sleurden ze haar mee en zetten haar te kijken. Nou, zo gaat het in de maatschappij vaak. En helaas ook in onze christelijke wereld. De tekortkoming van een ander weten we feilloos te duiden en te concluderen dat iemand is waarvan onze Heer Jezus vast niet houdt, of zelfs maar kan houden, want die doet het niet goed. Of die heeft een tekortkoming. Nou, zoals de voorbeelden hier eerder al bleken aan te geven, is het tegendeel waar. De Heer gebruikt juist mensen met tekortkomingen. En waarom is dat? Omdat juist door die tekortkomingen, die je van jezelf ook maar al te goed weet en kent, vaak jezelf afhankelijk weet van de Heer Jezus. Menselijk gesproken zou Mozes nooit de leidersrol op zich hebben willen nemen. Ja, hij was daar bij zijn schapen en hij had prima bij Jethro. Die man was ook in aanzien en hij had de dochter van Jethro, had kinderen, klaar. Waarom zou hij nog teruggaan naar Israël om daar dat volk, wat toch niet wilde luisteren, een weerbarstig volk zeiden ze, om daar iets mee te doen te hebben? Maar God riep hem. Menselijk gesproken zou David nooit meer een koningshuis gevestigd kunnen hebben. En menselijk gesproken zou Paulus nooit een van de belangrijkste verkondigers van het evangelie hebben kunnen worden. Maar wat laat de Heer Jezus zien? Dat juist de mensen met een tekortkoming in zijn dienst kunnen staan. Dat het juist zij met een tekortkoming zijn waar zijn liefde naar uitgaat. Hij was de man die juist het verlorene zocht. En we weten allemaal dat hij omging met de hoeren, de tollenaars, de verschoppelingen, de zieken, de melaatsen. Nou, dat waren alle mensen waar niemand bij in de buurt wilde komen. Want daar moest je toch vooral niet mee gezien worden. Maar hij ging aanliggen bij een tollenaar. Nou, en hij liet zijn voeten wassen door iemand die in de prostitutie werkte. Ja, dat was niet best allemaal in de ogen van de schriftgeleerden, de fariseeën en de mensen die het zichzelf zo goed vonden. Hij stelde kinderen als voorbeeld en had hen lief. En wie zwak of weerloos is, beschadigd is, zich waardeloos voelt, die is juist degene waar hij bescherming aan wil bieden en liefde aan wil geven. Wie zichzelf geweldig, zonderloos en krachtig voelt en denkt dat hij of zij Christus niet nodig heeft. Als je dus denkt Jezus niet nodig te hebben, heb je hem ook niet nodig. Dan ben je op het punt dat je hem niet nodig hebt. Menselijk gezien. En de Heer kan ook niets voor je betekenen. Hij wil het wel, maar als mens kies je er dan voor om Christus niet nodig te hebben. De vrouw hier had hem wel degelijk nodig en hij beschermt haar tegen hen die hem niet nodig hebben. En die schriftgeleerden fariseeën die vonden dat ze Jezus niet nodig hadden. Het enige wat zij wilden doen was hem verleiden tot een uitspraak waar ze hem konden pakken. Maar die vrouw had hem echt nodig. En eigenlijk was het dus ook mooi dat ze die vrouw naar hem toe brachten in plaats van voor het Sanhedrin brachten, want dan was ze zeker gestenigd. Jezus nu, staat dan in vers 10, richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Nou, wat hij hier zegt, zoals wij nu zouden zeggen, waar zijn nou die mensen die jou willen veroordelen, die je willen pakken op je fouten? En zij constateert, ze zijn er niet meer, ze zijn allemaal weg. En dan komt het mooie dat de Heer zegt, ga maar en doe het niet weer. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ga maar en doe het niet weer. Want het woord dat hier namelijk vertaald is als zonde, is volgens de Strong's hamartano. En dat wordt vertaald als weergegeven als heb daar geen deel meer aan. Doe het niet meer. Hoor daar niet bij. Waar niet aan dat overspel. Stop daar maar mee. Dat is wat hij zegt. Nou, zo'n gedeelte dat raakt me dan altijd weer. Dat de Heer Jezus dan genade geeft. Wat een liefde voor die vrouw en wat een bewogenheid. Niet dat vingertje van nou de wet heeft je veroordeeld dit en dat en... Als rabbi, als meester, had hij daar het een en ander van kunnen zeggen. Maar hij zegt, doe dat nou gewoon niet weer. Hou daarmee op. Nou, en dan laat die vrouw gaan. Geen woord van veroordeling verder. Maar dat was natuurlijk in principe genoeg dat hij dat zei. Maar doe het nou gewoon niet weer. Dat is namelijk de zonde. Deel hebben ergens aan waar je geen deel aan zou moeten hebben. En dat is waar geloven in Christus, hem volgen, ons elke dag bij helpt. Geen deel meer hebben aan zonde. Het niet meer doen. Geen deel meer hebben aan wat ons afdrijft van God. Deel hebben aan wat ons weghoudt bij God, dat is dus in feite zonde. Daardoor in beslag genomen worden. Nou, dat betekent ook dat zonde een veel breder begrip is dan de smalle definitie die wij vaker aangeven. Heel veel mensen definiëren zonde als zonde, dat zijn allerlei slechte dingen die je doet. Diefstal of moord, dat soort dingen, dat is allemaal zonde. Of stelen. Vooral wordt ook nog wel eens zonde zien, vaak ook weer niet. Maar het is wel eens doet. Maar zonde is dus een breder begrip. Dat betekent dat je door wat je doet niet gericht bent op God, niet bezig bent met hem. Dat het je afleidt van hem. Nou, daarmee bezig zijn, met die slechte dingen, met tekortkoming bij een ander feilloos duiden, wat die schriftgeleerden deden, was in feite ook een zonde. Dat was ook het mooie in die vraag die de Heer Jezus hier geeft. Hij zegt van, wie zonder zonde is, gooit de eerste steen maar. Ook al zou je van jezelf vinden dat je zonder zonde was, op het moment dat je die vrouw daar brengt om hem te verleiden, weet je al dat je iets doet waar een zonde is. Dus ze waren allemaal al veroordeeld door hun eigen actie. Door die vrouw daar te brengen. Dus ze deden zonde. Dus ze zouden nooit die steen kunnen gooien. Zij waren niet gericht op God, maar gericht op hele andere zaken. Die vrouw te kijk zetten en de Heer verleiden tot iets waar ze hem konden pakken. En daarom kon hij dus ook zeggen, wie van jullie zonder zonde is, gooit die eerste steen maar. Op dat moment pleegden ze allemaal zonde door hem te willen verleiden. Zij kenden de wet van Mozes maar al te goed en zij wisten dat die hen veroordeelde. Zij wilden die vrouw op basis van die wet van Mozes veroordelen, maar ze probeerden hem te veroordelen. En de wet van Mozes veroordeelde hun eigen gedrag dan. De Johannes 12 vers 48 zegt, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Wie het verwerpt, wat de Heer Jezus leert, namelijk liefde, genade en ontferming, die veroordeelt zichzelf daarmee. En dat is wat we zien. Nou, mogen we dan juist blijven doorgaan in onze tekortkomingen en zwakheden? Nou, dat lijkt mij duidelijk inmiddels. Nee, zoals die Heer ook zegt, heb er geen deel meer aan. Doe het gewoon niet meer. Ga die strijd met je eigen zwakheid en zonde aan. Maar doe het wel samen met Jezus. Ik wil afsluiten met een vers uit de eerste brief van Johannes. 1 Johannes 5 vers 4. Een heel kort vers. Maar wel een heel mooi vers. 1 Johannes 5 vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Nou, iedereen die het Jezus heeft leren kennen, is uit God geboren. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof overwint de wereld. Dat we in dat geloof ook deze week weer verder mogen gaan. Amen.